En wij gaan vanavond weer terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 7. U weet wel, dat populaire hoofdstuk, dat zegt dat wie trouw doet goed, maar wie niet trouw doet beter. Dat is de algemene strekking van het hoofdstuk. Om de eenvoudige reden dat het huwelijk wat nood met zich meebrengt, die dan aanstaande is als men trouwt, want dat staat er dan zo ongeveer in vers 26 in die omgeving. Want in het huwelijk, zegt hij, wordt men herwaarts en derwaarts getrokken. Dat is vers 35 inmiddels. Want de bedoeling is dat wij als gelovigen de Heere zouden aanhangen. Dat is het einde van vers 35. Om den Heere wel aan te hangen zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. En nadat de man zo uitgebreid gezegd heeft dat het huwelijk dan toch in het leven van de gelovigen op zijn hoogst op de tweede plaats zou staan, komt hij bij een onderwerp dat toch wel redelijk voor de hand ligt. Al ben ik van mening dat men over het algemeen het niet herkent of erkent. Dat is het gedeelte vanaf vers 36. Dat wil zeggen vers 36, 37 en 38. Ik aarzel ook, maar ja, ik moet het bespreken, dus doe maar weer, ik kan het ook niet helpen. Maar die versen die zijn op zijn minst dubieus. Dat wil zeggen, men leest ze en men vraagt zich af, waar heeft de man het in vredesnaam over? En toch komt hij bij een voor de hand liggend onderwerp terecht. Het probleem van dat onderwerp is dat over het algemeen wij geneigd zijn daar het zwijgen toe te doen, omdat het niet voor publicatie geschikt is. En dat zal ook de reden zijn waarom die dingen, als ze dan besproken worden in bedekte termen. En dat is wat hier gebeurt. Leest u maar even mee, vers 36. Maar zo, want het idee is dat wat nu volgt toch iets van doen heeft met al dat voorgaande. Hè. Kom ik wel terug. Zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat en het alzo moet geschieden, die doe wat hij wil. Hij zondigt niet dat zij trouwen. Doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, die doet wel, en die ze ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Punt. En dan is het inderdaad stil, want in de eerste plaats, ja, waar gaat het in vredesnaam over? En degene die weten waar het over gaat, die zijn stil, want die verwachten, die zijn benieuwd hoe ik dat ga onder woorden brengen natuurlijk. Dat ben ik zelf ook, dus vooruit maar. Waar de man het over heeft. Ik heb in de tijd toen ik voor het eerst dat gedeelte bestudeerde, gewoon voor mezelf. Dan lees je commentaren natuurlijk eerst, hè, van wat wordt er over gezegd. En dan denk je, ja, dat is toch, ja, waar gaat het helemaal over? Je kunt er wel iets in willen leggen, maar dat klopt dan niet. Toen heb ik voor mezelf eens een keer gewoon punten opgeschreven waarover dit gaat dan. Hè? Dat wil zeggen, wat staat er nou precies en welke vraag heb ik erbij? Gewoon systematisch. En dan blijkt waar het over gaat. Ik bedoel, zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat. Wie is dat? Ik bedoel, wie is dat die er een maagd op nahoudt? Toch? Dat is dan eerst. Heb je er een? Waar heeft hij het over? Wie is die maagd eventueel? En daarna krijg je. En het alzo moet geschieden. Ik las netjes. Moffelde er net bij het voorlezen het woord alzo weg. Maar als je het wegmoffelt, staat er gewoon en het moet geschieden. Maar het moet op een bepaalde manier geschieden. En het alzo moet geschieden. Die doet wat hij wil, hij zondigt niet. Dat zij trouwen. Dat wil zeggen, de maagd zelf wordt er niet in betrokken, die heeft geen stem. Die kan helemaal niet kiezen of ze gaat trouwen of niet, want dan denken wij dan dat er iemand, dat er een vader is, die heeft een dochter. Toch, dat is dan toch wat je traditioneel daarin leest. Wat moet je er ook anders mee? Maar blijkt dat het arme kind er zelf dus helemaal niks over te vertellen heeft. Dat is toch op zijn minst vreemd. En waarom zou dat dan zondig wezen? Als iemand zegt, nou ja, dit past in de toenmalige cultuur. Dochters werden uitgehuwelijkd en hadden er niks over te vertellen enzovoort. Maar wat is dat dan voor een rare uitdrukking? Die doet wat hij wil, hij zondigt niet. Maar het gaat buiten het meisje om zo te zeggen. Dat zij trouwen, doch die vaststaat in zijn hart. Met andere woorden, het is kennelijk dan alleen de vader die dat moet beslissen. Geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil. Ik denk altijd, die man die zal geen macht moeten hebben over zijn eigen wil, maar over zijn dochter. Over zijn maagd, waarover het toch gaat of niet. Kortom, je kunt met al die termen eigenlijk nergens naartoe. Gewoon, en dan begin ik weer, zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt, over welke ongevoeglijke handeling zou het dan gaan? Het uithuwelijken van je dochter? Nou ja. Indien zij over de jeugdige tijd gaat en het alzo moet geschieden, hoe dan? Hoe is dat dan? Die doet wat hij wil, hij zondigt niet dat zij trouwen. De vader met de dochter? Wie zijn die zij die trouwen? Je komt daar dus nooit mee weg. Er is op geen manier zo'n traditioneel beeld in te passen van een vader die een dochter heeft en de dochter moet uitgehuwelijkd worden of zoiets. Hè? Dus wie trouwen er eigenlijk? En dan, doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende. Welke noodzaak? Ik heb er geen een kunnen verzinnen binnen dat kader. Maar macht heeft over zijn eigen wil. Maar ik zei al, hij zou macht over die dochter moeten hebben, op een of andere manier. En dit in zijn hart besloten heeft. Dat mag hij dan toch ook wel aan die dochter bekendmaken. Dat in zijn hart besloten hebben, wat hij dan ook besloten heeft en waar het ook over gaat. Toch? Dit is niet iets wat verborgen gehouden wordt, of zo. Maar in zijn hart besluiten, dat wil zeggen dat iemand voor zichzelf een beslissing neemt. En dat niet bekend maakt uiteraard. Hè? Het is in zijn hart. Moet zijn dochter het dan niet weten? Dat hij zijn maagd zal bewaren. Voor wie dan? Voor wie of wat? Kortom, je komt daar dus domweg niet uit. Daarna, al dit soort opmerkingen laten zich eenvoudig verklaren. Als je begrijpt dat hier bedekte termen gebruikt worden. En dat gebeurt, dat heb ik u al gezegd. Het gaat over een onderwerp dat normaal gesproken niet in het publiek aan de orde komt. Het gaat over zelfbevrediging namelijk. En daar wordt niet over gepraat. Waarom ook, er gaat niemand wat aan. Toch? En er zijn nog een paar argumenten, maar daar ga ik verder maar niet op in. Jonge jongens moet je niet wijzer maken dan ze al zijn, enzovoort. Je hoeft daar niet van tevoren over te spreken en dat soort dingen. Daar ben ik echt van mening. De natuur heeft zijn loop en daar gaat het hier over uiteraard. Want nou gewoon even onder elkaar. Als de apostel dan achter elkaar verschillende omstandigheden beschrijft en altijd weer terechtkomt bij het feit dat het huwelijk op een tweede plaats staat en dat het niet aan te bevelen is voor een gelovige en dat soort dingen meer. Als hij er dan zo'n verhoudingsgewijs negatief over is, dan is toch de volgende vraag, maar hoe zit het dan met de seks? We hebben het woord afgekort, zodat het zo lelijk mogelijk. Ik ken geen lelijker woord dan het woord seks met een E, een KS, Ik vind het een woord van niks. Seksualiteit vind ik ook al niks, maar seks, dat vind ik helemaal een lomp begrip. Maar goed, dat is de moderne jargon. Hoe zit het dan met de seks? Hoe zit het dan met de hormonen? Dat is toch een natuurlijke aangelegenheid, heeft men ons geleerd. Al heeft men in sommige kringen uitgevonden dat het weliswaar een natuurlijke aangelegenheid is, maar per definitie zondig. Zo kan men het ook wegredeneren. Dat wordt versterkt door het idee dat je er niet over praat. Hè. Het is een soort taboe, dus dan zal het wel niet deugen. Dat soort dingen krijg je dan. Doe maar. Maar dat is waar de apostel het over heeft. En dan wordt het een logisch verhaal. Waar gaat het over? Over de seksualiteit. En dan staat er weliswaar het woord maagd, maar bedoeld is maagdelijkheid. En het is een vrouwelijk woord, dus vooruit maar weer. En voor de goede orde, ik heb de maagden in de Bijbel een keer geteld, hoeveel erin voorkomen. Veruit het grootste deel is mannelijk. Zijn heren, die maagden zijn. Ik kwam er aan 144.000 en nog wat. Alleen al in Openbaring 7. Daar kun je niet meer tegenop, denk ik altijd. Zodat als iemand zegt, ja, maar dat slaat toch specifiek op een vrouw, dan moet ik zeggen, nou, dat is niet zo. 144.000 verzegelden en zij waren maagden, namelijk met vrouwen niet bevlekt, staat er. Met andere woorden, dat is niet maar een vrouwelijk begrip, dat is net zo goed een mannelijk begrip. Die heb je toch, hè? Nou goed, en iemand... Zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, dan gaat het over mannen en hun maagdelijkheid. Indien zij over de jeugdige tijd gaat, die maagdelijkheid. Dat is een, dat is een hormoon, ik weet het, zeg ik altijd maar, hè, van Max Halver. Dat is de natuur die opspeelt. Dat is lastig genoeg. In het leven van een mens in het algemeen en in het leven van jongelui al in het bijzonder. En dan moet er wat gebeuren. Of niet? Nou ja, als ik het eenvoudig vertel, en dat doe ik maar het liefst, hè. Als ik het maar eenvoudig vertel, dan moet er wat gebeuren. Dus dan zoekt men een partner, heet zoiets, dan wel, dan gaat men trouwen. Want dat is de officiële... het Bijbelse ideaal, en daar houd ik het dan maar even bij. Maar als Paulus nou zegt dat je dat beter niet kunt doen, wat moet je dan? Nou, dat is de vraag. En waar je dan terechtkomt, bij zelfbevrediging, zo heet dat. Er zijn nog een paar woorden voor bedacht, maar ik zal ze u besparen, ik wil er ook niet te lang bij stilstaan. En het al zo moet geschieden. Dat wil zeggen... Niet op de voor de hand liggende, op de natuurlijke wijze, maar op oneigenlijke, dat is het goede woord, op oneigenlijke wijze. Dat is wat hier gezegd wordt. En dan zegt de apostel Paulus, nou ja, als dat dan zo moet, dan moet dat maar. Die doet wat hij wil, hij zondigt niet. Dat zij trouwen. Maar dat is ook een eufemisme, net als het woord maagd, want achter maagd steekt maagdelijkheid. En achter trouwen staat gewoon het woord voor, achter, staat het begrip voor het, voor seksuele activiteit. En ik heb het nog eens ooit, lang geleden heb ik het nog eens ooit nagekeken in de vertaling van Luther. U weet, Luther had een reputatie, nog trouwens, reputatie een tamelijk lompe boer te zijn. Het doet hem onrecht, want hij was een zeer groot geleerde. Het was dokter Maarten Luther. Vergis je maar niet, maar hij gedroeg zich niet al te sophisticated. Maar goed, en hij kon het dus inderdaad tamelijk grof zeggen. Wetenschappelijk niet verantwoord, maar niettemin recht voor zijn raap. U begrijpt dat ik wat dat betreft ook inderdaad, ook op dat gebied, meer respect heb voor Luther dan voor Calvin, maar dat even terzijde. Maar die Luther zegt gewoon in de Luthervertaling, lassie vrijen. Daar staat dus niet trouwen, daar staat vrijen. En het lijkt mij dat dat toch wat dichter in de buurt komt. Als u begrijpt dat dat het woord is voor seksuele activiteit als zodanig. Op wat voor wijze dan ook. En dat het hier gaat om een oneigenlijke wijze, dat staat erbij, hè. Dat zo is, hè? En het al zo moet geschieden. Die doet wat hij wil, hij zondigt niet. Laat zich vrijen, enzovoorts. Doch die vaststaat in zijn hart, en nou begrijpt u waarom het een kwestie is van vaststaan in zijn hart, in eigen hart namelijk. Dat wil zeggen, het kan ook zijn dat iemand zegt, ja, maar dat doe ik niet, dat kan ik wel opbrengen. Toch, dat staat hier. Doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, niet al te veel last hebbende van de hormonen en hoe dat allemaal maar eten mag, maar macht heeft over zijn eigen wil. En dat is het probleem met seksualiteit in het algemeen. Het woord gepassioneerd zijn of passie wordt ermee in verband gebracht. Maar passie is leidzaamheid. En dat heb ik wel eens uitgelegd. Dat is de aanduiding van dat men ondergeschikt wordt aan krachten die sterker zijn dan de persoon in kwestie zelf. Dat gebeurt soms. En in dit geval, in verband met de seksualiteit, speelt dat inderdaad een rol. Op een gegeven moment is men zijn wil kwijt. Zo werken die dingen nou eenmaal. En dus staat er, doch die vaststaat in zijn voor zichzelf, en daar gaat verder niemand wat aan, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagdelijkheid zal bewaren, die doet wel. Er staat niet eens, die doet beter, die staat gewoon, die doet wel. Met als conclusie in vers 38, alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, doet wel, het woord haar staat er niet. En ten huwelijk uitgeven en ten huwelijk niet uitgeven is eveneens een synoniem voor wat eerst trouwen heette en wat Luther vertaalde met vrijen. Het zijn nette termen, het zijn bedekte termen. Wie niet weet wat dat is, zelfbevrediging, komt er aan de hand van dit schriftgedeelte ook niet achter. En dat is ongetwijfeld de bedoeling van de bedekte termen. Dat is altijd zo geweest. En als men er wel achter komt, oké, dan begrijpt men ook dat het daarover gaat. En of het in overeenstemming is met christelijke traditie of niet, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen idee van. Dus het maakt mij ook verder helemaal niet uit. Hè? Ik weet wel dat in het algemeen, maar dat komt waarschijnlijk onder het onderwerp taboe is, dat zelfbevrediging schuldgevoelens met zich meebrengt. Dat is bekend uit de psychiatrie, hè? Dat is bijna spreekwoordelijk. En dat komt ook omdat dat natuurlijk aangepraat wordt. Hè? Zo van, het mag niet, het is verboden. En als je het toch doet, dan doe je het stiekem. En als je het stiekem doet, was het zondig en al dat soort dingen meer. Er zijn allerlei dreigementen aan vastgekoppeld. Zo van, als je het doet, dan krijg je last van zus of zo. Of dan krijg je later dit of dat. En al dat soort verhalen. Hè? Ja, dat is zo. Ja. Ja, inderdaad. Je krijgt toch second thoughts in verband met Beethoven. Maar dan goed, dat doet er nou niet toe. Toen maar weer. Men heeft er van alles aangekoppeld, maar in de Bijbel vind je dat niet. En het is dus tamelijk logisch dat de apostel daar dus toch enige woorden aan wijdt. Dat is maar weinig. Maar niettemin duidelijk genoeg. Hij zegt, als het dan zo moet, zegt hij letterlijk, als het dan zo moet, doe wat je wil. Maar niettemin laat hij niet achterwege om te zeggen, nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon, als je macht hebt over je eigen wil, maar wie heeft dat? Als je macht hebt over je eigen wil, dat betekent als je zelfbeheersing hebt, oké, dan niet, dat moet niet. Maar als het een probleem is, zegt hij, nou ja, zo zit dat in elkaar. En uiteindelijk staat er, alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, die doet wel en die dat niet doet, die doet beter. Vers 39. Een vrouw is door de wet verbonden zolang het tijd haar man leeft. Hadden we dat nog niet gehad? Een vrouw is door de wet verbonden zolang het tijd haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil. Alleen in de Heer, niet dat het verplicht is, maar dat is vanzelfsprekend, logischerwijze. Men is een kind van God, daar heeft hij het over. Of een kinder Gods, uiteraard. Maar er staat wel meteen achter, maar zij is gelukkiger indien zij al zo blijft. Naar mijn gevoelen. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Wij hadden dit al min of meer gehad in verband met weduwen en weduwnaars. Eerder in het hoofdstuk dus. En het verschijnsel dat de apostel aan het eind van de brief daar alsnog op terugkomt en weer hetzelfde zegt feitelijk, in klare taal, doet ons toch vermoeden dat hij zelf daar het meest mee heeft. Dat wil zeggen dat dat het dichtst bij zijn persoonlijke situatie komt. Dat de man dus weduwnaar was. En ik heb al eerder gezegd, er bestaat in het Grieks wel een woord voor weduwe, maar niet voor weduwnaar. Daarom mis je het ook. En als hij dat ook had moeten beschrijven, had hij het moeten omschrijven. En dat laat hij dus voor de gelegenheid achterwege. Maar je kunt net zo goed de man invullen. Zo van, hij is getrouwd geweest, hij is weduwnaar geworden. En vers 40 zegt hij, zij is gelukkiger indien zij al zo blijft naar mijn gevoelen. Maar zullen we gevoelen nou eens vertalen met beleving? Het is gewoon zijn ervaring. Alleen hij is niet een vrouw, maar een man, maar in die positie. Maar hij voegt er wel aan toe, en ik meen ook de geest Gods te hebben. Waarbij hij dus toch met nadruk zegt, het huwelijk, oké, maar denk nou maar niet dat het hoogst is wat er is. Ik denk, en in de eerste plaats, men zou niet elkander dienen, en dus op het aardse niveau de vervulling van de, of de zingeving van het leven vindt, zoals een modern woord gebruiken, zingeving. Want die zingeving, die inhoud van het leven, die vinden wij in onze dienst aan de Heer. En daartoe moet men vrij zijn. Hoe vrij? Nou ja, de apostel zegt, je kan beter niet getrouwd wezen, vind ik, zegt hij. Maar ja, alle mensen zijn niet gelijk, zeg ik altijd, dus ik voeg er altijd maar heel zachtjes aan toe. Ik vind van niet, maar het gaat ook alleen over mezelf, dus doe maar weer. Wij zijn niet allemaal gelijk. Goed. Nou ja, dat was het hoofdstuk over, ja, ging het nou eigenlijk over het huwelijk of ging het over, toch over de seksualiteit? Het antwoord is natuurlijk over die twee samen, want die twee horen bij elkaar. Naar Bijbelse maatstaven. Seksualiteit wordt geacht in het huwelijk thuis te horen en niet daarbuiten. Dan hebben we nog zowat, we hebben het toch over vleeselijke dingen, dus dan hebben we nog een paar vleeselijke dingen. Hè? Dat is in hoofdstuk 8. Men komt daar tamelijk logisch bij terecht. Het gaat over de dingen die de afgoderij betreffen. En wat er niet zo nadrukkelijk bij vermeld wordt, in de bespreking daarvan, ook in het Oude Testament niet, is dat afgoderij en seksuele activiteit van oudsher aan elkaar gekoppeld zijn. Niet noodzakelijk, niet onder alle omstandigheden, met zijn begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn. Dat heeft van doen met dat mensen zoeken naar roesmiddelen. Dat is de term uit de psychiatrie, min of meer. Maar men zoekt naar extase. Men zoekt ernaar dat men in zijn beleving, gevoelswereld, bevrijd wordt van de dagelijkse omstandigheden en zorgen en verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen. Van het juk dat op ons rust, van de gedachten die ons bezighouden. Men wil weggevoerd worden in de geest. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat gebeurt op het emotionele terrein eigenlijk. Extase heet zo'n ding. En dat zoekt men inderdaad soms met letterlijke roesmiddelen. Dat wil zeggen, alcohol ligt in onze cultuur het meest voor de hand. Daarna komen ogenblikkelijk de verdovende middelen natuurlijk. Die, wat voor soorten maar zijn. Dat zijn die dingen die de controle en het bewustzijn van onze positie, verantwoordelijkheid, omstandigheden wegnemen. Die onze gedachten, die met onze gedachten op de loop gaan, zal ik maar zeggen. En dat wordt als bevrijdend ervaren. In werkelijkheid kan je net zo goed dood wezen. Want je bent er dan gewoon even niet, hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Het is, gaat met je op de loop, je weet niet meer wie je bent, je weet niet waar je bent, je weet niet waar je mee bezig bent. Je bent in een roes, je bent high heet dat. Als je het mij vraagt, is dat niet high? Als je het mij vraagt, is dat low? Maar ja, je hebt wel meer van die begripsverwarringen natuurlijk. En waar seksualiteit de mens in extase kan brengen. Ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen. Straks komt iemand vragen, wat heb je daarmee bedoeld precies? En dan zeg ik, nou, ik zal wel kijken of ik een boek daarover kan vinden ergens. Hè. Moet het toch zijn, in de erfenis van mijn grootouders, denk ik dan. Maar goed, maar waar seksualiteit de mens ook in een roes kan brengen, wordt het dus op het niveau geplaatst ook van de spiritisme, de spirituele activiteit of non-activiteit, het is maar hoe je het noemen wil, van de geestvervoering dus eigenlijk. Het heeft allemaal met passie te maken, met dat er een kracht over je komt, zal ik maar zeggen, over de mens komt die met hem aan de haal gaat. Nou ja, goed. En dus was de seksualiteit van oudsher verbonden aan afgoderij, maar misschien had ik het andersom moeten zeggen. U weet nog, u leest in het Oude Testament, leest u over de bossen en zo, hè? De bossen. De hoogten werden afgebroken bij gelegenheid, de afgodstempels en afgoden altaren. En dan gaat het ineens ook over de bossen, die werden afgebroken, dan wel omgehakt, hè. Maar wat er niet bij staat, en waar je nooit achterkomt ook, tenzij je ernaar gaat zoeken, is dat die bossen, dat slaat op fallus-symbolen. Dat wil zeggen uitbeeldingen van het mannelijk geslachtorgaan als uitbeelding van de seksualiteit in het algemeen. Maar dat zegt men dan niet, want ja, het is immers religie. Het wordt als afgoderij, als religie beschouwd, al is het dan afgoderij. Dus ze zeggen, maar nou ja, het is een vruchtbaarheidssymbool. Ja, ja. Ja, oké, dat is de positieve draai die eraan gegeven wordt. In werkelijkheid gaat het over seksuele symbolen, uiteraard. Dat iets met vruchtbaarheid te maken heeft of kan hebben, dat is bekend. Maar waarom komt het dan terecht in die wereld van afgoderij? En dat zit hem in het extatische karakter van het een en ander. Zie? En daarom vind je dus ook religieuze prostitutie en al dat soort dingen meer. De Bijbel vertelt daar niet over, maar noemt het wel bij gelegenheid. Alleen dat moet je dan wel even in de gaten hebben natuurlijk. Iemand moet je dat een keer uitleggen. Maar buiten de Bijbel om vind je dat wel degelijk terug. Heel wat afgodsbeelden zijn tegelijkertijd seksuele symbolen, zowel mannelijk als vrouwelijk. Daar heeft er rechtstreeks mee van doen. Dus via dit onderwerp seksualiteit kom je vanzelf ook terecht bij afgoderij. Niet dat in hoofdstuk 8 seksualiteit nog een rol speelt, maar er is wel een logisch verband tussen uiteraard, hè? Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Want ja, afgoden, die bestaan in de eerste plaats in de gedachten van de mensen, in hun beschouwing, in hun beleving. Dat zegt de apostel hierna ook. In de tweede plaats, niet noodzakelijk op die volgorde, komt de afgoderij tot uitdrukking in de diverse afgodische symbolen, zoals daar in ieder geval zijn de afgodsbeelden. En daarna natuurlijk ook de attributen die daarbij horen. de Afrodische tempels, soms heel groot, soms tientallen meters hoog, maar soms ook van een halve meter hoog of nog kleiner, die men gewoon thuis op de schoorsteenmantel laat staan, bij wijze van spreken. Ergens. En meer in het bijzonder komen wij terecht bij het gebruik in nieuwtestamentische tijd dat voedsel, en voedsel is in de eerste plaats vlees, gewijd werd eerst aan de afgoden. Dat wil zeggen, het werd aan de afgoden gegeven. Als ik het uitleg, dan wordt het altijd een beetje komisch, maar daar kan ik ook niks aan doen. Wat ze deden was dit. Ze hadden een flink stuk vlees, zeg maar één biefstuk of wat het maar was. Die gaven ze, dat droegen ze dan eerst op een altaar, een huisaltaar, droegen ze dat op aan de een of andere godheid, wat het maar was. Want het doet nou allemaal niks te zaken hoe dat dan precies was. Ze gaven het aan de een of andere god. Die at het niet op, dus dat, ja, dat was ook trouwens niet de bedoeling, maar goed. En daarna namen ze het dus terug en zeiden ze dankjewel tegen die god. En dan aten ze dus van wat de godheid hem gegeven had. That's it. En zo komisch is het nou ook weer niet, want priesters onder het oude verbond, onder het Mosaïsche verbond, die priesters moesten de offers brengen namens het volk. Ze brachten het vlees op het altaar, om zo te zeggen, maar een deel daarvan namen ze er daarna weer af. En dat was voor hen zelf bestemd, want zij aten, heet dat, zij aten van het altaar. Zij leefden van hun dienst aan God en het heet eten van het altaar. Dat wordt hierna ook genoemd. Ik geloof niet in hoofdstuk 8, maar in hoofdstuk 10 van 1 Korinthe, dus we hebben het er vanzelf al een keer over. En daarna voeg ik hem ook meteen maar aan toe dat de uitdrukking eten van het altaar niet alleen in 1 Korinthe 10 gebruikt wordt voor de, in verband met afgodenoffer, maar ook in verband met ons persoonlijke leven als kinderen Gods. Want er staat in Hebreeën 13 dat ook wij eten van één altaar. Omdat ook wij alles wat we hebben, als het goed is, aan de Heer geofferd hebben, onder het motto van Romeinen 12 vers 1. We hebben onze lichamen, maar dat betekent ons alles, hè. We hebben onze lichamen gesteld tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Hetgeen ons vervolgens niet belet om datzelfde lichaam ook zelf te gebruiken. Onder dankzegging, want voor zover we dat kunnen, hebben we het van de Heer gekregen. En dat is geen grapje, geen geintje, dat is heel reëel. Want reëel is dat wij gestorven zijn met Christus. En voor zover wij toch leven, ook voor God, is het omdat Hij ons leven gegeven heeft, dan wel ons levend gemaakt heeft, inclusief ons lichaam. Zo staat het de enige malen achter elkaar in bijvoorbeeld de Romeinenbrief. En dus, onder dankzegging, we hebben het aan Hem gegeven en we krijgen het terug ter beschikking. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar in de afgoderij gebeurde ongeveer hetzelfde, met het voedsel in ieder geval. Men bood het aan de godheid, of wat er voor door moest gaan uiteraard, en daarna nam men het onder dankzegging terug. En dan is de vraag of het voedsel dat zo eerst aan de afgoden gewijd is, of wij als kinderen gods, die geen afgoderij zouden bedrijven en daar zelfs verre van zouden blijven, of wij zulk voedsel alsnog zouden mogen eten. En het antwoord is, waarom niet, want we kennen geen afgoden. En moeilijker is hij niet. En dat wordt uitgelegd hier in hoofdstuk 8, daarna ook in hoofdstuk 10, en daarna natuurlijk ook nog in enige andere brieven, waar enige versen op dit onderwerp betrekking hebben dan. Hè. Kortom, als je de vraag breder stelt, is het de vraag gewoon, wat moeten wij met al die afgoderij om ons heen? Eventueel. En dan staat er, aangaande nu de dingen die de afgoden, dus aan de afgoden geofferd zijn, en dan onderbreekt de apostel zich, dus niet helemaal duidelijk in de interpunctie hier. Dat was het moeilijk om te doen, dan moet je puntje, puntje, puntje schrijven en dan gewoon een andere zin beginnen. Maar de zin begint namelijk opnieuw in vers 4. Hè? aangaande dan het eten der dingen die de afgoden over zijn. En dan gaat hij verder. Met dezelfde woorden, wij weten dat. Maar eerst zegt hij wat anders. Eerst even onderbreekt hij als het ware zichzelf, neemt een paar stappen terug, neemt wat afstand en zegt, wat betreft de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij alle, wij zoals we hier zijn, onder elkaar, zegt de apostel, bij wijze van spreken, dat wij alle tezamen kennis hebben. Wij weten het een en ander. En dat is van belang om over deze dingen wat te zeggen. Bepaalde basiskennis. Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Maar dan zegt hij, ja, kennis alleen, als het alleen kennis zou zijn, die maakt opgeblazen, die blaast op. Waarom ook niet, de mens wordt gevuld met kennis. En hoe meer er ingestopt wordt, hoe groter die wordt. Hè? Dat is net als een ballon, hè? Dat blaast op. Kennis blaast op. Er staat meteen achter, maar de liefde sticht. Dat maakt het een belangrijke uitdrukking overigens. Want we komen daardoor terecht bij een taalkundige kwestie. Dat is deze. Kennis in het algemeen, kennen, bekennen, kennis, zijn woorden die niet maar duiden op wat wij weten als zodanig. Feitenkennis, om zo te zeggen, maar duidt op, ook op ervaring. Dat wil zeggen, men weet er niet alleen van, men heeft er ook deel aan, in de praktijk. Kennis is dus praktische kennis. En daarom is het woord synoniem met liefhebben. Namelijk, deel hebben aan. Als de apostel schrijft, zal ik hem kennen gelijk ook ik gekend ben, dan heeft hij het niet maar over feiten kennen, over weten dus, maar heeft hij het over deel hebben aan, gemeenschap hebben met, maar dat is ook een synoniem voor liefhebben en zo verder. Totdat, en dat is een normaal taalkundig verschijnsel, totdat zo'n begrip als kennis gesplitst wordt, en dat gebeurt hier, omdat het woord liefde er tegenovergesteld wordt, alsof het iets anders zou zijn. En daarmee wordt het begrip kennen in zijn algemene betekenis toch beperkt tot weten, objectief om zo te zeggen. Desnoods vanaf afstand. Wij weten dat wij alle tezamen wat weten. Maar wetenschap, kennis maakt opgeblazen, maar liefde, en liefde is in de eerste plaats gemeenschap. Hè? Liefde sticht, met andere woorden, de apostel stelt ons hier de situatie voor, dat wij weliswaar bepaalde dingen weten voor onszelf, daar wellicht ook deel aan hebben, daarom heet het kennis. Maar de bedoeling is dat wij als kinderen Gods deel uitmaken, ook in de praktijk van ons leven, van de gemeente als zodanig, waarvan wij levende stenen zijn. Dat is niet de uitdrukking die in 1 Korinthe 3 gebruikt werd, maar ik leen hem even van Petrus. Hè. Wij zijn de tempel Gods, we zijn aan elkaar gevoegd, wij worden gebouwd tot zo'n tempel en dat soort dingen meer. Kortom, wij zijn niet verdeeld zoals de Korintiërs waren, ik ben van die en ik ben van die, maar we maken allemaal deel uit van één en hetzelfde lichaam van Christus. En als onze kennis en daarmee ook onze levenswijze, dat wil zeggen, het is actieve kennis, het is praktische kennis, als die ons vervolgens weer scheidt van onze broeders en zusters, ja, dan is het toch iets niet goed. Nou, laat ik zo zeggen, dat is in ieder geval niet de bedoeling. En dat is lastig om te vertellen, maar het is in ieder geval wat de apostel hier probeert te vertellen. En daar is hij voorlopig ook nog even niet mee klaar overigens. Hè? Want het zet zich uit ook over het volgende hoofdstuk op zijn minst nog. Hoofdstuk 9 en daarna eigenlijk ook hoofdstuk 10. Hoe dat ook zij, het kan natuurlijk zijn dat wij zeggen, wij zijn kinderen Gods, wij zijn vrij, wij mogen alles, afgoden hebben wij niks mee te maken enzovoorts. Maar als wij omgeven worden door broeders en zusters die Nou ja, van oudsher wellicht uit gewoonte, uit de cultuur waaruit ze komen, betrokken zijn in afgoderij en dat soort dingen. Ja, dan krijgen we toch één probleem, want dan missen we toch de aansluiting, of misschien wij niet, maar dan missen zij die aansluiting. Dat brengt scheiding, toch? En wat de apostel dus naar voren brengt, zeg ik nu op voorhand, want dat maakt het makkelijker om het hierna vers voor vers te bespreken. Ons is niks verboden, alle dingen zijn ons geoorloofd. We hebben dat trouwens eerder al gelezen in hoofdstuk 6. En daar komt de apostel heus niet door terug. En afgoderij, wij kennen geen afgoden, wij kennen maar één God. En afgoden hebben we niks mee te maken. Negeren wij, willen we niet weten, en noemt u maar op. Maar als die houding scheiding brengt in de praktijk, in de gemeente, betekent het gewoon dat we daaraan tegemoet zouden komen. Waarom ook niet? Wij zouden niet onder de macht van die vrijheid gebracht worden. En bovendien dingen die geoorloofd zijn, zijn daarmee nog niet verplicht. Met andere woorden, we kunnen best besluiten om te zeggen, nou ja, is het afgoden of het? Nee, dan wil ik het niet hebben. Niet dat het niet mag, maar je wil anderen geen aanstoot geven. Je wil er geen problemen over hebben. Dat maakt het alleen maar moeilijk. Je moet een beetje begrip voor elkaar hebben. That's it. En dat gaat dan over het praktische leven. Niet over de prediking van Bijbelse waarheid overigens. Dat is een ander ding. En dat is wat de apostel dus in zijn intro, in zijn introductie, eerst naar voren brengt. Hè. Kennis alleen maakt opgeblazen. En in wezen is bedoeld, laat ik het anders zeggen, het is een medische term. Kennis maakt oedemisch, blaast op, dat wil zeggen dat heet waterzucht. We komen dat eerder in de Bijbel tegen, bij de gelegenheid waarbij een waterzuchtige man was, bij de maaltijd, bij een fariseer in huis enzovoorts. En u weet wat de Heer deed, hè? Die wrong hem uit. Hè? Hij omarmde hem enzovoorts en genas hem, om zo te zeggen. En die waterzucht daar wil zeggen dat is iemand opgeblazen was. Dat is een lichaam vol, dat noemen wij opgeblazen, maar het is in werkelijkheid vocht wat erin zit. En in de praktijk, vocht is gewoon water. En water is een beeld van het woord van God. En waar het een uitbeelding is van die schriftgeleerden en fariseeën die bij wijze van spreken, nou niet bij wijze van spreken, de Bijbel uit hun hoofd kennen. Nou ja, de Tora moesten ze uit hun hoofd kennen. Dat is wat die jongens doen, hè, Die lui in Mea Shearim, in de orthodoxe wijk in Jeruzalem, dat soort orthodoxen, die zijn, nou ja, niet als ze over straat rennen, het zijn kampioenen snel wandelen, zeg ik altijd, maar dat moet, hè, want er staat ergens in de Bijbel dat ze haast moeten maken op straat, dus dat doen ze, grote stappen, het ziet er niet uit, zeer onelegant. Ja, en niemand groeten, dat doen ze ook niet. Dus kijken straf voor zich uit, zien niemand. Ons ook niet, want anders zouden ze ons stenen in het hoofd gooien. Maar, dus dat komt weer goed uit. Maar goed, maar als ze dan niet op straat zijn, zijn ze thuis. Dan zijn ze bezig zogenaamd met theologiestudie, zo heet het voor buitenstaanders. In werkelijkheid, ze moeten de Torah uit hun hoofd leren. Minstens de Torah, maar ook grote delen van de Talmud trouwens. Ik heb ze wel eens bezig gezien. Stiekem vanaf de hotelkamer met een verrekijker heb ik ze bezig gezien. Zo'n man achter zo'n soort lessenaar als deze, iets schuiner. En dan met zo'n jatje erbij, dat heet een jat, hè. Zo'n stokje met een handje eraan, een jat. En dan bijwijzen, want met de handen aan de Bijbel komen, of aan de boekrol, of aan de Torah komen, dat mag ook al niet, hè. Dus met zo'n handje erbij, en dan maar, weet je. En dan zie je mannen, het zie je de vrouwen en kinderen door het huis rennen, en die man is maar bezig om de Torah uit zijn hoofd leren. Nou ja, goed. Dat is mooi, als je dat uit je hoofd kent. Dat is heel makkelijk, maar wat heb je eraan? Niks. En van liefde of gemeenschap is dus ook inderdaad helemaal geen sprake. In dat milieu speelt dat trouwens ook geen rol van enige betekenis, moet ik er meteen bij zeggen. Ook in het huwelijk niet, overigens, voor alle duidelijkheid. Maakt opgeblazen. Men moet dat kwijt. En het is ziekelijk. Dat is een kwaal. Kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde, de gemeenschap, bouwt op. Heb nog even dat beeld in gedachten uit 1 Korinthe 3 over die tempel. Liefde is gemeenschap. Liefde voegt U weet wel, de stenen worden, levende stenen worden aan elkaar gevoegd. En in Efeze 4 is sprake van leden van het lichaam die door allerlei voegselen der toebrenging enzovoorts aan elkaar gevoegd worden. Dat is liefde, hè? Liefde, het welk is de band der volmaaktheid. Om niet te zeggen gewoon de volmaakte band. Dat is waar het om gaat. Later, in 1 Korinther 13, komt de apostel er ook weer op terug. En zegt, nou ja, al had ik alle geestelijke gaven, en dan kon ik al wist ik alles wat er te weten viel, kende ik elke verborgenheid. En al sprak ik alle talen, met een cynische verwijzing naar het, sarcastische verwijzing naar het spreken in tongen enzovoort. Maar ik had de liefde niet. Ja, dan maakte ik wel een hoop herrie, een klinkend cymbaal, en die dingen kunnen flink herrie maken. Maar muzikaal draagt het niks bij in elk geval. Hè. Dat is het idee. Hè. Slagwerk is wel hard. Maar niet mooi. Of andersom. Hoe was het ook weer? Het is niet mooi, maar het is wel hard. Nou ja, doe maar weer. Kortom, het gaat om de gemeenschap. Want zo wordt de gemeente gebouwd. Eerst de individuele gelovigen. En van daaruit de gemeenschap als zodanig. En kennis kan inderdaad, wanneer verkeerd toegepast, scheiding brengen. Maar het hoogste doel is niet het kennen, het weten als zodanig. Het hoogste doel is de opbouw van de gemeente. Nou ja, het probleem in de praktijk is dat we daarin dus afwegingen moeten maken. En dat is ook wat de apostel doet en ons voorhoudt. Kortom, vers 2, zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend gelijk men behoort te kennen. U ziet, het begrip kennen, dat is een rekbaar begrip. Men zou kennen zoals men behoort te kennen. Dat wil zeggen, men zou dingen weten, maar men zou er ook mee weten om te gaan. Men zou ze ook weten te praktiseren. En dat is kennen. Nou goed. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Hier zie je dus toch dat liefhebben en kennen hetzelfde is. Hè? Zo iemand God lief heeft, God heeft hem lief. Zowaar wij hem kennen, kent, erkent en bekent hij ons. Enzovoort. En daarna neemt hij op de draad op alsnog in vers 4... Aangaande dan het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Daar wil hij het over hebben, maar we worden in de introductie gewaarschuwd dat het gaat om de gemeenschap van de gelovigen in de eerste plaats. Nou, dan begint hij weer met, wij weten, vers 4, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Vervang niets, maar gewoon door niet. Want dat is wat er feitelijk staat. Hij zegt gewoon, er bestaan geen afgoden. Er is geen afgod in de wereld. Dat weten wij allemaal, want er is maar één God. Dus wat wij worden geacht monotheïstisch te zijn. Hè? En dan komt het echt maar uit één luidspreker, denk ik altijd. Hè? Wij worden geacht maar één God te kennen. En wij weten dat een afgod niet is. In de zin van, er bestaan geen andere goden dan die ene. Dat staat er ook prompt achter. Dat er geen ander God is dan één. In mijn Bijbel, en tot mijn genoegen, wordt er een verwijzing gegeven naar Deuteronomium. En zo is het maar net, want daar vinden wij wat doorgaat voor de Joodse geloofsbelijdenis. Namelijk, hoor Israël, hoor. Twee keer, Shema. Hè? Hoor Israël, hoor. De Heere onze God is één Heer. Er is maar één Heer. Er zijn geen anderen. En ja, als ik mijn gedachten zo voortbouwd gaan, dan sta ik gewoon meteen het volgende vers te citeren. Hetgeen niet mijn bedoeling was, maar daar staat het. Maar er zijn er die goden genaamd worden. Ten onrechte. Maar die zijn er niet echt. Nou ja, ze zijn wel echt, maar ze zijn geen goden. Ze worden abusieflijk voor goden uitgemaakt, om zo te zeggen. en laten zich dat ook wel gevallen. Dat is vers 5. Hoewel er zijn, hoewel er ook zijn, die goden genoemd worden. Waarbij de apostel in het midden laat waar die lui dan zijn. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Hetgeen alle twee dus mogelijk is. Maar het maakt hem verder niet uit. Gelijk er vele goden en, of namelijk, vele heren zijn. Althans, die worden zo genoemd. Nochtans hebben wij maar één God. Vers 6. En die heet de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En ook maar één Heer. En ik hoop dat duidelijk is dat dat er ook maar één is, hè, de Vader en de Heer. Zoals in vers 5, gelijken vele goden, namelijk vele heren zijn. Wij kennen maar één God, namelijk één Heer. Het zijn er niet eens twee, laat staan drie. Het is er maar één. We hebben één God, de Vader uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En één Heer, of namelijk één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Als je zegt, maar de een is de Vader en de ander is de Zoon, dan zeg ik gewoon eroverheen, ja, maar het is maar één God. Toch? Nou goed, en van een derde is inderdaad geen sprake. Dat is wat de Jehova's getuigen altijd inbrengen tegen de leer van een drie-enige God. Hè? Dan komen ze ons vertellen, ja, dat kan nog wel wezen, dat verdedigen jullie wel. Maar in alle verdediging van de drie-eenheid van God komen jullie nooit verder dan twee, een Vader en een Zoon. Daar hebben ze nog gelijk in ook. De geest wordt ook buiten beschouwing gelaten, er kan niemand wat mee in de praktijk. Hè? Behalve in de Pinkstergemeente, maar ik vrees dat men daar de Heer Jezus, de Zoon, is kwijtgeraakt. En alleen nog heeft over een geest waarbij de vraag is welke geest het dan eigenlijk is. Laat ik het maar ook een beetje openlijk zeggen vanavond. Hè? We zijn toch onder elkaar. Maar wat Paulus zegt is, er zijn er die goden genaamd worden, maar er bestaan geen afgoden. En wij noemen ze niet als goden. En de vraag naar, mogen wij eten wat aan de afgoden geofferd is? Ja, die vraag kan niet eens beantwoord worden. Wij weten dat er geen afgoden zijn. Hoezo zou je er dan niet van mogen eten als het aan iets wat niet bestaat geofferd is? Het is allemaal fake. Gebakken lucht. Nou ja, grotendeels. Hè? Het is het laatste woord niet mee gezegd. Kijk, in de eerste plaats is de volgende zin, doch in allen is die kennis niet, zodat het de ruimte laat voor de discussie vervolgens daaromtrent. Waarin gedemonstreerd wordt dat inderdaad in allen die kennis niet is. Toch? En aan de andere kant, we hebben 1 Korinthe 10, voor zover wij het niet begrepen hadden. We hebben in 1 Korinthe 10, waar staat in vers 20. Ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En het woord duivelen staat er niet. Dat staat er maar zelden trouwens. In het meervoud komt het in het algemeen niet voor. Ja, ik geloof 1 keer ergens in een uitdrukking, maar toch maar weer. Maar normaal gesproken komt het niet voor. Er is namelijk maar één duivel, de diabolos. Zeg maar de Satan of hoe je maar heet. En in alle gevallen, in andere gevallen waar het woord duivelen staat in de Statenvertaling, staat er het woord demonen. En dat staat er dus. Dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de demonen offeren. En een andere Bijbelse term voor demonen is boze geesten. En dat zijn geen goden. Abusiefelijk gaat men ervan uit dat aangezien demonen geen lichaam hebben en dus uitsluitend geestelijk zijn, zij daarom hoger zijn in rangorde en in mogelijkheden dan de mens. En dat is een misverstand. Nogal noodlottig. Want even onder elkaar, deze is makkelijk, hè. Als een mens sterft, is hij ook zijn lichaam kwijt En is hij alleen nog maar geest, maar is hij dan gepromoveerd? Is een mens als hij gestorven is meer geworden dan wat hij oorspronkelijk was? Of hoger geworden dan hij oorspronkelijk was? Het antwoord is nee, want hij is wat kwijtgeraakt. Toch? Dan mankeert hij iets. Dan is zijn lichaam manco. Maar als je wat mankeert, dan ben je in ieder geval minder valide. Minder waard, betekent dat. Hè? En zo is het met demonen ook. Want ja, ik zeg maar weer, we zijn onder elkaar, dus ik kan het wel even een keer weer even snel zeggen. Voor zover ik het uit de Bijbel begrepen heb, demonen, boze geesten zijn demonen en demonen zijn geesten van mensen die overleden zijn. Niet van de mensen die overleden zijn, maar van, voor alle duidelijkheid, van diegenen die leefden voor Adam. Dus ze gaan al lang mee. Maar ze moeten nog even. Maar op hun tijd zullen ze alsnog geoordeeld worden. En vermoedelijk alsnog naar de afgrond verdwijnen. Dat zijn zinspelingen op andere schriftgedeelten, maar daar ga ik maar verder niet op in. Ze zijn niet hoger dan de mens, ze zijn lager in rangorde dan de mens in de praktijk. Ze zijn gemankeerd, heet dat. Maar ze worden als hoger aangemerkt en als het hoger is dan de mens, ja, dan moet, als ze hoger zijn dan de mens, dan moeten ze wel goden zijn. Dat komt voort uit de hoogmoed van de mens zelf. Die in onze dagen denkt zelf dat hij God is. Heb je dat nog? Maar als hij dat niet is, iemand die hoger is dan de mens, die moet wel God zijn. En zo zijn demonen gepromoveerd tot goden. En dat laten ze zich wel aanleunen. Toch? Want die luisteren ook hoogmoedig, net als mensen. Zo ongeveer werkt dat. Ze worden als goden beschouwd, ze worden als goden benoemd, ze worden als goden geëerd, aanbeden en wat het maar is. Maar ze zijn geen goden, dat gebeurt dus ten onrechte en dat is wat Paulus zegt. Ze bestaan dus wel, maar ze heten geen goden. En ze zijn geen goden en wij erkennen ze niet als goden, er is maar één God. En de bedoeling is dat wij ze zouden negeren. En ze zeker niet zouden zoeken. En begrijp je me goed, als men iets aanneemt dat aan de afgoden geofferd is, kan het uitgelegd worden als dat men daarmee de afgoden eer geeft, ook als dat helemaal niet de bedoeling is. Maar het kan uitgelegd worden dat men ze eer geeft, het kan ook uitgelegd worden als dat we ze gewoon negeren en dus echt geen eer geven. Als ik iets zou eten wat aan de afgoden geofferd is, is het om ze te treiteren. Om ze dwars te zitten. Zo van, ja, heeft niks te maken. Geef hier. Hè? Maar anderen kunnen het uitleggen als hij neemt iets aan uit enzovoorts. Dus het is maar hoe anderen dat interpreteren. En daar zit het probleem in de praktijk. Vers 5. Hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, dan zijn het dus zogenaamde goden. Letterlijk. Ze zijn het niet, maar ze worden ten onrechte zo genoemd. Hetzij in de hemel, hetzij op de aarde. Behalve de categorie demonen, en dat is de gebruikelijke categorie voor wat betreft de, laten we zeggen, reguliere afgoden, hebben wij natuurlijk ook nog van doen met eventuele engelen uit de hemel, of wat het maar wezen mag, hè. En uiteindelijk met de engel des lichts, of wat het maar is, dan heb je dus afgoden die inderdaad in de hemel zijn, eventueel. Maar de normale categorie is die van de demonen. Stelt niks voor, maar ze laten zich als goden behandelen. En ze worden zo genoemd, ze worden zo beschouwd. En daar zit het in, het zit dus in. We lezen ergens in de brief aan Timotheus, indien iemand acht iets onrein te zijn, voordien is het onrein. En mijn variant is, indien iemand acht iets of iemand een god te zijn, voor die is het dat dan ook in de praktijk. Weliswaar ten onrechte, Maar weet men veel en daarmee zijn we terecht bij wij weten. Wij wandelen in het licht. Wij weten dat er geen goden zijn. Maar velen worden als goden of heren beschouwd, vers 5. En dan vers 6, nochtans hebben wij maar één God, die Vader uit welke alle dingen zijn. Dit is de verklaring, de uitdrukking uit welke alle dingen zijn, is de verklaring voor het gebruik van het woord Vader. Ik weet wel, wij zijn altijd geneigd meteen vaderschap met zoonschap te verbinden en dus te lezen alsof er staat één vader en maar één Heer, namelijk de Zoon Jezus Christus, maar het woord zoon staat daar niet bij. Het woord vader heeft hier niet primair van doen met dat de Heer Jezus Christus beschouwd wordt als de Zoon van God, maar het heeft van doen met de Vader uit welke alle dingen zijn, want het woord vader betekent eerst de oorsprong der dingen, de gever, de voortbrenger. En daarna dringt zich ook het woord zoon aan ons op, maar in plaats daarvan staat hier uit welke alle dingen zijn. Daarom heet God Vader. En ook op lagere niveaus worden mensen in dat verband vader genoemd. Niet vanwege dat ze kinderen hebben of zonen, maar vanwege dat ze bepaalde dingen, zaken hebben voortgebracht. Goed, ga ik niet verder op in. Nochtans hebben we maar één God, een vaderlijke God, uit welke alle dingen zijn. God per definitie zou moeten zijn de schepper van hemel en aarde. De oorsprong van het heelal. En dat is hij ook. En er is er maar één uiteraard. En die kennen wij in de gedaante, eventueel in de persoon, maar dat woord betekent gedaante in de praktijk. In de persoon of gedaante van de Heere, namelijk Jehovah, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Dat wil zeggen, God als oorsprong der dingen, maar vervolgens ook God als de onderhouder der dingen. Of zoals het in Colossense 1 staat, wij kennen God als de schepper. Alle dingen zijn door uit hem geworden, maar vervolgens ook als degene door wie alle dingen tezamen staan, of gewoon samen staan. Hij houdt het namelijk ook in stand. Hij is de schepper, maar ook de onderhouder van alle dingen, tapanta. Dat weten wij, maar in allen is die kennis niet, vers 7. Er zijn er namelijk ook die hebben een geweten des afgods, vooralsnog. Dat is hetzelfde als tot nog toe. Dat woord geweten is hier geen goede vertaling. Het is niet het normale woord voor wat in de Bijbel een geweten heet, conscientie. Maar het is een woord dat de betekenis heeft van gewoonte, een gebruik, een gewoonte des afgods. Het idee is dat ze gewend waren, gewoon waren dus, om met hun afgod of de afgod, hun eigen afgod, rekening te houden. Kortom, zij waren tot nog toe in de praktijk afgodendienaars. Ze waren gewend daarmee te rekenen. En let op, tot nog toe, de hoopgevende gedachte erachter is dat dat een keer ooit voorbij gaat. En dat ze ooit zullen leren dat afgoden niks zijn, zodat het hele begrip afgod uit hun systeem, uit hun gedachten, bewustzijn of hoe het maar heten mag, verdwijnt. En dus ook uit hun gewoonte, vertaald met geweten. Sommigen, onder de gelovigen namelijk, want daar gaat het over, hebben een gewoonte des afgods tot nog toe. Ik ben er ooit tegenaan gelopen toen ik, maar dat is een jaar of 20, of nee, langer denk ik, geleden, contact had met Keijezen, hoe noemen ze dat, Zuidoost-Molukkers, van de Kei-eilanden, in een groep in Zwolle. Daar heb ik een tijd lang de Romeinenbrief besproken of zo. En toen ben ik daar wel tegenop gelopen. Toen kreeg ik ineens verhalen te horen over gekke dingen die ze meemaakten, over een schoonmoeder die voor de deur stond te bellen. En nu zegt u, wat, dat is natuurlijk vervelend als je schoonmoeder voor de deur staat en wel. Maar het goede mens was al jaren geleden overleden. Dat maakte toch wat ongebruikelijk. Of hele legers die over het balkon van de flat aan de Palestrina-laan voorbij marcheerden enzovoorts. Midden in de nacht en dat soort dingen. En wat ze daar nog mee moesten, want ze begrepen wel dat dat toch wat raar was. Dus ze vonden het ook vervelend. Hè? Maar toen ik vroeg, wat is dat voor een beeld daar in de hoek van de kamer, zei ze gewoon, oh, dat is een demon. Nou ja. Hè? En daarna vertelden ze me ook dat ze echt niet om 12 uur de deur uitgingen s'nachts. Want dat kan allemaal niet en zo. Kortom, bijgelovig en nog steeds gelovigen, maar niettemin bang voor boze geesten en dat soort dingen. Het zat in hun systeem. Er zaten dingen in huis die daaraan gewijd waren. Nou ja, dat. Dus ik zeg, nou weet je wat je doet? Verbrand dat ding eerst maar eens. Hè? Maar goed. Een paar maanden later heb ik nooit meer wat van ze gehoord. Dus zo gaat dat dan. Dat willen ze dan blijkbaar niet. Nou ja, dan niet. Maar ze hebben een gewoonte des afgods. Althans, dat hadden die mensen toen. Duidelijk, hè? En dat is dus problematisch. En dus staat er. Ze hebben een gewoonte des afgods tot nog toe. En eten als iets dat de afgoden geofferd is, of eten iets dat bij wijze van spreken, althans in hun ogen, aan de afgoden geofferd is. Dat is de betekenis van het woordje als. Hè. Wij weten dat het niet zo is, want die dingen bestaan niet. Maar voor hun wel. En het gevolg daarvan is dat hun geweten, en nu is het wel gewoon geweten, dat hun geweten, dat immers zwak is, wordt bevlekt. En hun geweten is zwak omdat zij die kennis niet hebben. Misschien wel weten, maar niet kennen, om zo te zeggen. Zie? Ze weten er misschien van, maar ze zijn niet vrij van dat gedachtegoed. Dat is net hetzelfde als dat je gelovigen wijs maakt dat ze niet onder de wet zijn. Ze aanvaarden dat, ze geloven dat, maar in de praktijk van hun leven zitten ze toch aan die dwangneurose vast, om zo te zeggen. Waarmee ik gezegd heb dat het dus toch een soort neurotisch is. Hè? Mensen, men komt daar niet los van in de praktijk. Ook al weet men dat men er vrij van is, dan nog blijft men eraan vastzitten. Vandaar dat de apostel zegt in Romeinen 8 dat men in de praktijk pas van de wet bevrijd wordt, naarmate men leert te leven onder het alternatief. Uit de genade, bewust. En zo werken die dingen. En dat die gewoonte des afgods, dat in het algemeen geldt dat men van die gewoonte, van die gebruik, van dat bewustzijn niet van het ene moment op het andere afkomt. Misschien sommigen wel, maar de meeste mensen denk ik niet. Dat neemt tijd. En wij kennen de uitdrukking eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Dat is een oude uitdrukking uit klassieke evangelische milieu, hè? Eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Zo van, men komt er nooit los van in de praktijk. Dat is niet echt zo, maar het schijnt wel heel moeilijk te zijn. Nou, over zoiets hebben wij het, hè. Hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt. Zij krijgen daar problemen mee. Schuldgevoelens. Zij waren afgodendieners, ze hebben geleerd dat het aan de kant is, dat er maar één God is, enzovoorts. Maar als er dan toch iets gegeten wordt dat aan de afgoden geofferd is, dan krijgen ze dus last van hun geweten. Omdat ze er niet werkelijk vrij van zijn. En dan zegt de apostel daarover, de spijze maakt ons voor God niet aangenaam. Dat wil zeggen, wat we eten maakt voor God niet uit. Zo makkelijk is het nou ook weer niet om goden aangenaam te zijn. Dat is niet maar een kwestie van het juiste dieet toepassen. De spijze maakt ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. De apostel zegt, dat maakt allemaal niet uit, deze dingen. Kortom, het komt erop neer dat voor de gelovigen in het algemeen geldt dat het niet uitmaakt of het voedsel aan de afgoden geofferd is of niet. Maar, zegt hij, zie toe dat deze uw macht, uw recht, hè, als er in de Statenvertaling staat, macht betekent het recht, dat wil zeggen juridische macht. Zie toe dat deze uw recht, dit uw recht, het recht om iets te eten wat dan afvrolijk over het is, niet enigerwijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. En niet alleen hier, maar reeds in Romeinen 14 wordt uitgebreid genoemd dat wij die sterk zijn, schuldig zijn de zwakheden der onsterken te dragen. Wij zouden daar dus rekening mee houden. En de apostel legt het uit. Voor Corinthiërs moet alles uitgelegd worden. Dus hij legt het uit. Want zo iemand u, die deze kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, en dus eten, zal het geweten van degene die zwak is niet gestijfd worden, gesterkt worden, om te eten dingen die de afgoden geofferd zijn. Maar iemand met dat zwakke geweten moet dat nou juist niet doen. Je moet zeggen, afgoderij ben ik van verlost, wil ik niks mee te maken hebben. Maar degene die sterk zijn, die zeggen, hoezo afgoderij? Als je dat kunt zeggen, heb je er echt niks mee te maken. Die begrijpt u toch hopelijk? Nou goed. Zo iemand u die de kennis hebt, ziet in de afgoden tempel aanzitten, zal het geweten van degene die zwak is niet gesterkt worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Ja, dat was nou juist niet de bedoeling. En daar zouden wij rekening mee houden. En dat zijn de sterke woorden aan het eind van dit hoofdstuk. Zal de broeder die zwak is, door uw kennis, en daarmee dus ook levenspraktijk, want dat is wat kennen nog altijd is, hè? Zal de broeder die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welke Christus gestorven is? Kortom, men zou met de zwakken rekening houden. Daar moet ik meteen iets aan toevoegen, voor de duidelijkheid. Waar de apostel het over heeft, over degene die een gewoonte des afgods hebben tot nog toe. Dat wil zeggen, dat hadden ze al en toen kwamen ze tot geloof. En vooralsnog, tot nog toe, zijn ze nog niet vrij van de afgoderij. Met andere woorden, de verwachting is, de bedoeling is, dat zij daar ooit wel vrij van worden, maar zover zijn ze nog niet. En van de andere kant gezegd, zij worden geacht zwak te zijn, impliceren dat zij vooralsnog, tot nog toe, zwak zijn. Nou ja, dat zijn baby's altijd, ook geestelijke baby's. Ze zijn net wedergeboren, ze zijn heel kwetsbaar. Ze moeten nog opgroeien en vooral, ze moeten onderwezen worden. Net als kinderen. Ze moeten kennis opdoen en leren bepaalde zaken, maar ze moeten ook leren om die dingen dan in de praktijk te brengen. Kortom, wij zouden rekening houden met degene die nog zwak zijn. Andersom, is het dus niet zo dat wij rekening houden, moeten houden met het idee dat er zijn die hadden helemaal geen gewoonte des afgods, hebben er niks mee te maken, waren daar vrij van, maar nu ineens krijgen ze het idee van, hé, dat zijn afgoden, joh. Daar moeten wij verder van zien te blijven. En met zulke lui moeten wij geen rekening houden. Integendeel. Die zijn niet tot nog toe zwak, die waren sterk, maar worden zwak. Of kiezen ervoor om zwak te zijn, of zoiets. En daar zal men geen rekening mee houden. We hebben trouwens daar een aardig voorbeeld van, dat gaat dan weliswaar niet over afgoderij of wat ermee samenhangt, maar dat gaat dan over de wet, de praktische toepassing van de wet. In Galaten hoofdstuk 2 schrijft de apostel daarover dat hij in het publiek, in het openbaar, in de aanwezigheid van de gemeente in Antiochië, Petrus en Barnabas, en daarmee nog veel meer mensen, terecht wees. Hij heeft ze wederstaan in het openbaar, zegt hij, omdat die lui kennelijk rekening hielden, dat is de nette term, rekening hielden met het bezoek van gelovigen uit Jeruzalem, dat wil zeggen Joodse gelovigen uit Jeruzalem die in Antiochië gekomen waren. En die Joodse gelovigen uit Jeruzalem, die hadden een gewoonte der wet tot nog toe. Die waren nog gewend om te leven zoals voordat ze tot bekering kwamen, namelijk onder het Joodse systeem. Zeg maar een koosjere keuken en dat soort dingen meer. En Paulus zegt dat Petrus en zelfs Barnabas notabene, met wie hij op zendingsreis gegaan was en die een generatie ouder was bovendien dan Paulus, dat die ineens ook weer koosjere gingen eten en zich aanpasten aan het bezoek wat ze hadden uit Jeruzalem. En Paulus heeft ze in het openbaar wederstaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar het over gaat namelijk, is dat daar sprake was van een omgekeerde ontwikkeling, om zo te zeggen. Ik weet niet of u dat ontwikkeling mag noemen, maar vooruit, hè. Maar het was in de omgekeerde richting. Zij waren vrij van de wet, Petrus ook. Die hadden trouwens al veel vroeger moeten leren. En Barnabas waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk, met zekerheid, want dat staat erbij. Maar onder invloed van anderen die vonden dat je als gelovige toch onder de Joodse wet moest leven, gingen zij dat ook maar doen. En dat is de ontwikkeling de verkeerde kant uit. De ontwikkeling was juist andersom. Men leerde in de praktijk, en ook officieel trouwens in Handelingen, wie is dat al, dat gelovigen niet onder de wet zouden leven. Begrijp je me goed, een gelovige is vrij. Als hij denkt dat hij de twee sets vaatwerk en vaatwasmachines en hoe dat maar heet, mag erop na moet houden, twee verschillende keukens en dat soort dingen meer. En dat zuivel en vlees niet met elkaar gecombineerd moet worden. Als hij zo wil eten, als hij zo zijn menu wil inrichten, zijn dieet, dan moet hij dat zelf weten. Dat mag. Maar als je denkt dat het van Gods wegen moet en zelfs belangrijk is voor je zaligheid, ja, dat is dus niet zo. En als iemand die zich daar in het normale leven niks van aantrekt, zich daarna toch aanpast, omdat er anderen zijn die vinden dat dat toch nog moet, ja, dat is op de weg terug. En Paulus zegt, dat moet je niet doen. Nou, dat is nog een nette uitdrukking, want het zal heus wel een rel gegeven hebben. Toen dat plaatsvond, wat in Galaten 2 beschreven staat. En daarom protesteer ik ook altijd heftig, al jaren, altijd al, tegen al die publiciteit die ons overspoelt als gelovigen, vooral ons als evangelische gelovigen, dat we van alles niet mogen. We mogen dit niet, we mogen dat niet, we moeten hier bang voor zijn, we moeten daar bang voor zijn en dat soort dingen meer. Want het is allemaal occult en of het is van de duivel. Om geen andere reden dan alleen dat wij niet begrijpen waar het over gaat. Dan moet het wel van de duivel zijn als wij het niet kunnen vatten. En dat soort dingen meer. Mensen angst aanjagen. En de Bijbel zegt gewoon dat er geen rol van enige betekenis speelt. Zolang wij er niet iets afgodisch achter zoeken. Dan werkt het namelijk ook niet. Ik bedoel, Die invloed van boze geesten, die is er daar waar wij ons ervoor openstellen. In onze gedachten in de eerste plaats. En soms ook, en daar kunnen we niet altijd wat aan doen, soms ook fysiek, dat wil zeggen in ons lichaam. Moet ik die uitleggen zeker. Demonen, boze geesten houden ervan, die willen u waarschijnlijk beïnvloeden. Ik weet niet of ze dat willen, maar misschien wel. Bij voorkeur hebben ze dan dat u zwak bent. Lichamelijk. Weinig weerstand hebt. Dat is de algemene uitdrukking. En je moet er zorgen dat je wel weerstand hebt. Ook fysiek, ik bedoel ook wel degelijk lichamelijk. Is het idee, maar soms kan dat niet en soms raken wij verzwakt onder invloed van ziekten enzovoorts en dan wil er wel eens wat misgaan, dat is zo. Dat merk je dus veel, ook veel met terminale mensen die zich gaan gedragen op een manier die helemaal niet bij hen past, die vreemd is aan hun karakter. En het is ook gênant om het te beleven, zulke dingen. Maar je moet bedenken dat dat in de, denk de meeste gevallen, een kwestie is van demonie. Daar zit er wat anders in, komt er wat anders in die die macht overneemt enzovoorts. En eventuele lichamelijke herstel lost dat ook vanzelf weer op. En makkelijker om te noemen, de lui die zich op die geestelijke invloed richten, men noemt dat spiritueel zijn en dat soort dingen meer. De mensen die dat zoeken, die doen dat dikwijls, als ze tenminste op de hoogte zijn, door zichzelf te verzwakken. Dat wil zeggen door zich in voedsel te beperken, waardoor het lichaam verzwakt. Dat is in de eerste plaats vegetarisch eten trouwens, geen vlees eten, überhaupt niet. En nog zo wat dingen. Zichzelf uithongeren werkt ook altijd. Ik ben nog altijd van mening dat iets als anorexia nervosa, dat een demonische achtergrond heeft. Heeft ten doel om de persoon in kwestie zodanig te verzwakken dat hij geen weerstand meer heeft tegen demonische invloed enzovoorts. En als je het weet, dan schiet het al lekker op. En als je het niet weet, dan ja, wat moet je ermee? Het wordt als ziekte beschouwd. Dat is het uiteindelijk ook. Want er wordt een weg ingeslagen die de verkeerde kant op en die tot gevolg heeft dat men niet meer terug kan. Dat men zodanig verzwakt is dat men er zelf geen weerstand meer tegen heeft en zich er niet meer tegen kan verdedigen. Zo werken die dingen. Maar goed, ik wil er liever niet te veel van zeggen over deze zaken. Het Bijbelse idee is dat we zouden gezond leven in elk geval en bovendien ons van boze geesten en dat soort dingen niks aantrekken. Daar hebben wij niet mee te maken, dat is onze wereld niet, daar geloven wij niet in. En denkt u toch dat het gevaarlijk is, dan moet ik u zeggen, wij zijn het eigendom des Heren en daarop zouden wij vertrouwen. En meer is er zo niet van te zeggen. Wat hier gezegd wordt, is simpel genoeg. Wij zouden rekening houden met degenen die nog zwak zijn, opdat we hun groei niet in de weg zouden staan. Je kunt die mensen best wel vertellen dat er geen punt is en dat je er geen moeite mee zou hebben om bijvoorbeeld vlees te eten dat aan de afgoden geofferd is, maar daarom hoef je het nog niet te doen. En de apostel Paulus beschrijft op andere plaats hoe hij zich aanpast. Hè? Want hij berispte dan wel Petrus. Hij wederstond Petrus en Barnabas en nog zo wat mensen in Antiochië die zich althans gedeeltelijk alsnog aan de wet aanpasten. Dat wil zeggen zich onder de wet stelden. Maar op een andere plek schrijft hij gewoon dat hij de Joden een Jood werd enzovoorts. Dat wil zeggen om het evangelie aan de Joden te kunnen prediken, paste hij zich bij gelegenheid dus aan de Joodse levenswijze. En waarom ook niet? Het is niet verplicht om je niks van de Joodse spijswet aan te trekken. Het is ook niet verplicht om je er wel wat van aan te trekken. Je bent vrij. En uit praktische overwegingen kies je voor het een of voor het ander. Het is duidelijk dat Paulus de rem erop zet als men zich beweegt juist naar die dingen als wet en naar die religieuze dingen toe, ongeacht of ze de Mozaïsche religie betreffen of de afgodische religie, daar stelt hij een rem op, maar mensen die ervan verlost moeten worden, zal ik maar zeggen, die nog zwak zijn, hij zegt, daar hou ik rekening mee en dat is de bedoeling dat we dat zouden doen. En voor de rest, ja, dat is grijs gebied, dat is niet zwart-wit. Dat is een kwestie van een afweging die wij zouden maken. En waarom ook niet? Wij worden geacht verantwoordelijkheid te leren dragen. En dus ook hierin. Wij mochten vroeger als kinderen mochten wij niet fietsen op zondag. En niet schaatsen op zondag. Of er werd eerst gekeken wie er dan wel schaatste. En als er wat zware gereformeerden bij waren, die ook schaatsen, dan mochten wij ook wel. maanden. Nee, het was niet principieel. Nou ja, misschien toch. Maar het was niet principieel, want dat mag nou helemaal niet. Het was om geen aanstoot te geven aan anderen. Het zal maar een belemmering vormen in de communicatie en in de prediking eventueel. Voor wat mijn vader betreft enzovoorts. Dus er werd enigszins rekening mee gehouden. En soms ging hij met een verzameling kinderen naar de bioscoop. Dat is wel gebeurd. Nou ja, 2 of 3 keer. Maar dat deed hij dan niet in Bodegraven, waar wij woonden, hè. Dan gingen we naar Den Haag en dan gingen we naar Ben Hur. Of, want ja, in Bodegraven, het zou meteen een ruil worden. Kleine Arnold zit in de bioscoop, ongeacht wat voor film het was, hè. En zo heb ik ook nog eens een film gezien van, hoe heet hij ook alweer, van, nou ja, dan weet ik het niet meer, The Shadows, en hoe heette die zanger? Cliff Richard, De Jongmans, geloof ik, heb ik gezien zo. En nog wel wat bij gelegenheid. Maar niet in Bodegraven uiteraard. Want je hoeft er geen aanstoot te geven. Dus dan deed je het op een andere manier. Moet je een beetje handig in wezen dan natuurlijk. Hè. En daar is niks mee mis. Dat is ook niet iets van de zaak belazeren of zo. Integendeel, het was leerstellig volkomen verantwoord, vonden wij. En vond hij in ieder geval, ons kon het niet zoveel schelen. Maar je houdt rekening met andere mensen om ze geen aanstoot te geven. Dat zou de bediening als zodanig maar in de weg staan. En dat is de afweging die je moet maken. Hè? Nou goed. Zal de broeder, vers 11, zal de broeder die zwak is door uw kennis en dus ook uw levenspraktijk verloren gaan? Dan zal iemand zeggen, misschien maar iemand die een broeder is, kan toch niet meer verloren gaan? Dan zeg ik u in de eerste plaats, zo'n vers wordt natuurlijk gebruikt ter onderbouwing van de leer dat een gelovige alsnog wel verloren kan gaan. Want dat valt hier te lezen. En daarna voeg ik eraan toe dat het zo simpel niet is. Want verloren gaan gebruiken wij in klassiek evangelisch jargon alleen in de absolute betekenis van de term. En dat is niet helemaal bijbels. Want de Bijbel spreekt ook over verloren gaan, in dit vers bijvoorbeeld, waar het betreft een gelovige die weliswaar een kind van God is, maar de bedoeling was niet dat hij kind van God zou zijn, de bedoeling is dat hij zoon van God zou worden. Heb u die? Dat is Gods doel. En het kan best zijn dat wij afgesproken hebben, maar daar was ik dan even niet bij, dat het woord verloren gaan betekent dat je niet in de hemel komt en dus naar de hel gaat of iets van die aard. In de Bijbel heeft het lang niet altijd die betekenis. Hier wordt het toegepast op het praktisch leven van de gelovigen. Of als ik het wat systematischer zeg, als zalig worden betrekking kan hebben op de geest, op de ziel en op het lichaam, en het tegenovergestelde daarvan is verloren gaan, dan kan verloren gaan dus van toepassing zijn op de geest en op de ziel en op het lichaam, en dat is ook zo. Dat wil zeggen, hier gaat het over het tegenovergestelde van de zaligheid der ziel. Ik hoop dat u die uitdrukkingen kent, en anders leert u ze er maar bij, hè. De Bijbel maakt onderscheid tussen zaligheid naar de geest, dat is gewoon wedergeboorte, en zaligheid van de ziel. Dat heeft betrekking op de praktische levenswandel en het loon dat men daarvoor zal ontvangen. En hier is het verloren gaan, maar dat is het verloren gaan van de ziel. Dan gaat het praktische leven van de gelovige verloren, dat wil zeggen, heeft geen nut. En zo iemand vangt ook geen loon, en dat is dan weer gewoon 1 Korinthe 3, in de zin van zijn werken zullen verbranden, maar hij zelf zal behouden worden. Ja, naar de geest uiteraard, maar naar de ziel niet. En dat is waarover hier gesproken wordt. En ik weet, dat maakt het lastig, omdat termen als behouden worden, verloren gaan, en ook termen als geest en ziel enzovoorts, ja, die kennen wij eigenlijk niet goed, hè? Althans niet uit het dagelijks spraakgebruik, maar binnen Bijbelsverband moet je ze wel kennen. Kortom, zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan. Dat kan dus. En degene die toch willen vasthouden aan hun eigen macht, recht dan wel vrijheid, zeggen dan, je denkt toch niet, dat hebben ze me letterlijk ooit wel eens gezegd, je denkt toch niet dat wij het werk van de Heer kunnen tegenhouden. Ik moet u zeggen, ja, dat kan wel. Wij worden alleen gewaarschuwd om het niet te doen. Dat kan wel. Wij kunnen tegenstaan, wederstaan. Paulus spreekt er uitgebreid over en waarschuwt ervoor. En ook heel individueel zegt hij tot ons, bedroeft de Heilige Geest niet of blust de Geest niet uit. Hetgeen toch impliceert dat dat kan en dat je dat dus kunt tegenstaan uiteraard. Hè? En dat kan ook inderdaad. Als je zelf niet wil dat de Heer zijn werk aan je doet, gebeurt het ook niet. Maar je kunt ook een belemmering zijn voor het werk van de Heer aan anderen. En wat ik in mijn Bijbel lees, maar ja, dan ben ik hoofdstukken verder in deze eerste Korinthebrief. Wat ik in mijn Bijbel lees, is dat God zelfs mensen, gelovigen, wegneemt. Sommigen denken dat dat algemene bezigheid is van God. Die bepaalt wanneer iemand doodgaat namelijk. Dat is niet zo hoor. Dat leert de Bijbel niet. Maar de Bijbel leert wel dat als men het werk van de Heer in de weg staat, als men hem voor de voeten loopt, dat het risico is dat hij ons wegneemt. Eenvoudig, omdat we toch niet bijdragen aan zijn werk, dat is één ding, maar daar heeft hij geen boodschap aan, dan niet. Maar als we hem tegenstaan, is het risico dat hij ons gewoon uit de weg ruimt. Dat lijkt me de goede term daarvoor. En dat mag je toch niet verbazen, hij is God. En wij zijn zijn eigendom. Hij kan met ons doen wat hij wil. En als we ons niet aan hem onderwerpen, dat is nog tot daaraan toe. Maar als we zijn werk tegenstaan, lopen wij inderdaad groot risico. Hoe groot die vaart is die dat loopt, weet ik ook niet. Want de Bijbel leert dat niet. Maar de Bijbel leert wel dat er onder de gelovigen velen zwak en ziek zijn en sommigen zelfs ontslapen zijn, omdat de Heer ze aan de kant geschoven heeft. Niet op grond van enige vorm van uitverkiezing of iets dergelijks, maar simpelweg omdat ze hem voor de voeten lopen. Maar dat kan dus wel. En daar worden wij hiervoor gewaarschuwd. Hè? En dus, vers 12, doch gij lieden alzo tegen de broeders zondigende, en dan blijkt dat wat wij wel degelijk mogen, omdat alle dingen ons geoorloofd zijn, toch als zonde beschouwd kan worden, omdat het nou eenmaal mis is. Omdat men anderen doet struikelen. Men zou wijzer moeten wezen. Gij lieden alzo tegen de broeders zondigende en hun zwak geweten kwetsende, zondigt daarmee tegen Christus. En dus zegt de apostel, indien de spijs mijn broeder ergert, doet struikelen betekent dat, hè? Want ergeren is tackelen, ten val brengen. Indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergeren, maar niet onder de vlees aan de afgoden geofferd is. Een andere motivering. Zie? Kennelijk speelden deze zaken een rol in die gemeente daar in Korinthe. En in onze dagen spelen ze uiteraard ook zo hier en daar een rol. Maar dit hele hoofdstuk kan je beschouwen als commentaar op alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En dat wordt dan ook herhaald later in 1 Korinthe 10, waar dezezelfde zaken opnieuw aan de orde komen. Maar daarover hebben wij het een andere keer. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan. En dat u ons daartoe hebt gesteld in de vrijheid. Ons vrijgemaakt hebt van alle vorm van religie, van wet. Maar ons ook vrijgemaakt hebt opdat wij zouden leren zelf onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. In het besef van wat u in onze tegenwoordige bedeling doet. En daarom danken we u dat we mogen weten wat u doet. Dat u een volk voor uw naam uit de heidenen en zelfs uit een afgodische wereld roept, verzamelt tot u, als een volk voor uw naam, als een volk dat geroepen is tot zoonstelling en tot koningschap en priesterschap. We mogen leren uit uw woord dat wil, dienovereenkomstig zouden wandelen, weliswaar levende in de vrijheid, maar in het besef dat niet alle dingen bijdragen aan de opbouw van uw gemeente. Maar daartoe toch hebt u ons geroepen, onze plaats gegeven in dat geheel, opdat wij gezamenlijk zouden opwassen in kennis en in genade, en zouden opwassen ook in heerlijkheid die u voor ons bestemd hebt. We danken u dan dat we in deze vrijheid mogen staan en onze hoop en verwachting mogen en kunnen stellen op u, die ons niet alleen onderwijst in de weg die wij gaan zullen, maar die ons bovendien ook de kracht verleent om dat te doen. Die ons ook het inzicht verleent in deze dingen, opdat we daar de consequenties uit kunnen trekken en zouden beseffen welke verantwoordelijkheid wij dragen en welke verantwoordelijkheid een ieder van ons heeft. Wij danken u daarom dat we voor dat doel ook vanavond mochten samenkomen. We bevelen ons aan bij uw woord, bij uw kracht, bij uw werk, opdat dat aan ons voltooid mogen worden. En opdat wij als uw dienstknechten ook in de toekomst van u zouden ontvangen die erfenis waarmee u ons stelt tot zonen en ons zult doen delen in uw heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw woord en uw beloften, om Christus wil. Amen.